de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Kariel en ik ben achter de schermen bij FC Afkikken verantwoordelijk voor de techniek. We zijn bij FC Afkikken steeds meer videoproducties aan het maken en daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar een videografie en een regiestagiair. Lijkt dit je leuk of ben je benieuwd welke andere vacatures we open hebben staan? Kijk dan op www.fcafkikken.com/vacature.
Bij die 1-1 heb ik geen idee wat Romaglio doet. Die gaat liggen terwijl er maar één paaslijn was, die terug.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 15 april. En dat Lars Jesse van Eijden aanschuift mag geen verrassing meer zijn op de vrijdag. Maar we hebben een verrassing.
Ja.
Helemaal vanuit België. Klopt. Brian Suarez Duarte, welkom.
Dank u. Dat is de tweede keer dat ik hier nu ben. En ik ben blij om hier te zijn natuurlijk. De
eerste keer was met Transfer Deadline Show.
Ja, inderdaad. Toen was het in totaal 6 uur. Maar was een leuke dag inderdaad. Ook heel veel positieve reactie gekregen van de mensen hier, maar ook de kijkers van jullie dus.
Ja. Ja, die hebben wij ook gezien, dus die moeten we vaker hebben.
Ja, sowieso. En ja, ik bedoel, we zijn allemaal wel redelijk cool met elkaar, ook op social media. Dus het is een beetje een tweede thuis aan het worden.
Kijk, dat is leuk om te horen, toch?
Ja. Want in België, jij maakt Coolcast.
Ja.
Met een paar jongens na elke Champions League episode. Jullie hebben heel veel met de Afrika Cup gedaan.
Klopt.
Veel in de media geweest, zowel de Belgische media als de Nederlandse media. Want ook nog bij Dit is M,
ja,
toch?
Ja, maar zij is nu weg.
Ze zijn gelijk gestopt. Dat was echt laatste bijdrage.
Nee, inderdaad. Ze zijn een podcast die wekelijks een show opnemen. De Namos Voetbalshow, waarin we dan dus verschillende competities gaan bespreken. En dan hebben we inderdaad een Champions League show, waar we dan dus na de Champions League wedstrijden een analyse maken, wedstrijden bespreken en dan uitbrengen, maar we proberen ook op toernooien een beetje wat fleur te geven aan de Belgische voetbalmedialandschap.
Nou, dat lukt zeker, kunnen wij je wel zeggen.
Ja. Ja, vanuit Nederland ziet het er allemaal goed uit. Vaak clipjes op social media en die kijk ik met veel plezier.
Dank je, dank je.
Genoeg complimenten. Yes. Nou, trouwens, we kunnen even complimenten aan Feyenoord gaan geven, want halve finale Conference League,
Halve finale, ze zijn er.
Nou, ik was blij, kan ik je vertellen. Het was,
dat begrijp ik.
Het was, ik moest gisteravond trainen. En bij Ajax heb je dan nog wel eens dat de training vervroegd wordt. Of dat we later gaan beginnen. Op de een of andere manier vinden trainers dat bij Feyenoord. Of misschien ligt het aan de league, zeg maar, vinden ze dat niet waard. Maar de eerste helft nog een klein stukje kunnen kijken op mijn telefoon. Tweede helft helemaal in de kantine. Ik zat wel met spanning, man. Oprecht gewoon. Echt oprecht.
Maar dat is toch helemaal begrijpelijk als je supporter van Feyenoord bent, maar ook de supporters van PSV gisteren, waar het dan minder goed uitpakt, dat je spanning hebt voor een kwartfinale in een Europees toernooi, welk toernooi dat dan ook is.
Toch?
Ja, maar dat vind ik heel erg onterecht. Gewoon, of onterecht, ik snap heus al dat het een derde toernooi is en sommige mensen zien het als de Intertoto Cup, die je van vroeger kent. Ik heb dat helemaal niet. Als je nu ziet in welk rijtje clubs Feyenoord in de halve finale staat, Marseille, Rome en Leicester. Ja, dat is niet niks als Feyenoord zijn om daartussen te staan. Dus als Feyenoord supporter is dit echt keihard, maar dan ook keihard.
Ja. Maar je denkt nu wel, dit is het eerste jaar en we hebben ongeveer hetzelfde gezien met de Nations League, dat nu ook meer respect begint te krijgen, steltjes aan. Het is gewoon de initiële fase waar je dan kleinere clubs hebt en je moet naar een Rusland gaan of je moet naar een Bulgarije gaan om een wedstrijd te spelen. Ja, dat klinkt niet interessant, maar eens dat je inderdaad in een halve finale komt en je moet tegen een Marseille spelen of tegen een Leicester, dat zijn grote wedstrijden. Ja. En ik vind dat de Conference League een goede toevoeging is aan de Europese competities. Waarom? Ja, je hebt de Champions League als kleinere club, vergeleken dan met een Barcelona, heb je minder kans om iets te winnen. Nu heb je als kleinere club meer kansen om eens Europees eens weg te gaan, om eens een halve finale of een finale te kunnen spelen. Want nu is het wel weer een Europese trofee dat Feyenoord kan winnen.
Dat is het.
Terwijl het heel lang geleden is voor een Nederlandse club om dat te doen uiteindelijk.
Ja, volgens mij werd vanochtend hier op de dag gezegd van Nederland is echt de grote winnaar geweest met de Conference League. Met Vitesse die in de vorige ronde bijna Roma nog uitschakelt. Ja. PSV dat ongelukkig is en tegen Leicester en Feyenoord dat in de halve finale staat.
Het was, en je kan zeggen van wij wij kunnen dat dan ook. Dat zeggen andere landen, weet je wel. Als we dan 4 teams naar de Conference League laten gaan, dan komen wij ook ver. Maar dit is toch juist super vet voor landen als Nederland inderdaad. Maar misschien op latere termijn ook wel voor de Belgische competitie of de Portugese competitie. Misschien, ja, al die competities die wat kleiner zijn. Ik vind het heel erg vet en het is gewoon knap.
Knap van Feyenoord ook, toch?
Ja, man.
Ik bedoel, hoe ze dan opstaan tegen Slavia. Het was natuurlijk heel snel raak. Cyril Dessers.
Ja.
Gisteren hadden Wout en ik natuurlijk discussie. Ik ben Linse fan. Wouter, ja. Dessers fan. Ik dacht dat Dessers zou spelen. Wouter dacht dat Linse zou spelen. Dessers ging uiteindelijk spelen.
Hij heeft het waar gemaakt.
Liet het gelijk zien. Hij had ook nu ook weer zo'n mooie tweet van... ja, man, het, of een Insta-post, maar ook van 2 goals in Praag. Déjà vu of zo, weet je. Want vorige wedstrijd scoorde die ook 2 keer. Ja, hij laat het... Hij laat het wel echt zien. Hoewel, bij die tegengoal... enorme fout natuurlijk van Kukcu. Ja. Die zat er daarna ook nog even doorheen. Hè? Want bij die 2-1 was hij ook
helemaal niet
heel rustig. Ja. Nog. Maar dat vertekent wel zijn verandering, man. Vind ik echt.
Ja, maar aan de andere kant mag hij ook weer blij zijn voor het team of zo.
Tuurlijk, maar hij legt die lat gewoon zo hoog. En dat,
zeker,
dat is heel nice.
Zeker, het was een hele grote fout. Hè?
Ja. Maar inderdaad, het is ook wel maturiteit dat je dan brengt in een ploeg uiteindelijk. Want... Je ziet het vaak, je bent te snel enthousiast. Hetzelfde bij Chelsea, dat we zien in de Champions League. Je bent te snel enthousiast. En dan is er wel iemand in die ploeg. En zeker als ploeg, als Feyenoord, ze hebben nog niet zoveel Europese ervaring deze afgelopen jaren. En dan is het wel belangrijk dat er iemand is die zegt van, ja boys, oké, we zijn er dichtbij. Maar nu is het wel het moment om dubbel te gaan focussen. En dan maakt inderdaad Dersis een mooi doelpunt rond de keeper en hij werkt hem mooi af.
Ja.
En eigenlijk moest hij een derde scoren, want hij had nog die 1-op-1 met de doelman. Zo. En ik denk wel als spits zijn, weet hij zelf van...
Hij is daar zuur van.
Ja, die had, want je hebt hem nog gesproken gisteren. Maar hij was super enthousiast en blij dat ze erdoor zijn. En ook gewoon, ja, uiteindelijk als je zijn verhaal bekijkt, van Genk komt nu bij Feyenoord. Start niet zoveel in het begin van het seizoen. Maar als je er toch nu wel door aan het komen, zeker in die Europese wedstrijden, ja, dan is het sowieso krediet aan Cyril zelf.
Zeker. Hoe wordt daar in België naar gekeken van... Ook naar volgend seizoen. Van hoe wordt er gekeken naar hoe Genk erin zit?
Genk heeft een probleem eigenlijk. Want toen Cyril vertrok, hadden ze een tweede spits gehuurd, aangekocht. Oekbo, maar die zijn zelf ook in januari vertrokken. Omdat hij te weinig speelminuten kreeg. Dus het ligt allemaal een beetje bij de hoofdspits Onuachu. Ja, hoe dan naar Cyril wordt gekeken is van... Ja, je hebt het gedaan in Nederland. Maar hoe dat België kijkt naar Nederland is van... Ja, je hebt meer ruimtes, meer vrijheid. Iets makkelijker voor een aanvaller om te scoren. Dat is de perceptie dan toch. En ja, het lijkt daar voor hem iets makkelijker, terwijl in België is het meer defensiever, andere speelstijl. Maar uiteindelijk, ja, als je wel in die Conference League, dat toch wel een hoog niveau is, al 8 doelpunten kan scoren, ja, dan ben je wel een spits van kaliber. En dan moet je kijken als Genk van, Onuachu wil je uiteindelijk wel verkopen. Je krijgt dat nu verkocht, want hij heeft net bijgetekend. En dan heb je wel inderdaad een goede spits als backup, die dan eigenlijk wel ook een nummer 1 spits kan zijn.
Ik ben benieuwd hoe dat volgend seizoen gaat lopen. Dessers natuurlijk met elk doelpunt dat hij maakt, wordt de roep vanuit Rotterdam. Grote vanuit de supporters. Ik ben benieuwd hoe dat op beleidsniveau, hoe daarnaar wordt gekeken. Nu wacht Marseille voor Feyenoord.
Dit zijn 2 echte schitterende wedstrijden. Nou ja, jij bent Feyenoord supporter. Goh. En ja, hier moet je toch bij zijn?
Ja. Ja, ik heb Niel al om toestemming gevraagd. Ik wil heel graag naar
Marseille. Ik begon te roepen van ik moet naar Cameroen en Niel zei ga maar. Kijk, moet Marseille toch wel lukken.
Het punt is, naar Marseille kom ik wel.
Ja.
Alleen het zou wel lekker zijn als Niel even die bonnetjes betaalt.
Ja.
Dat zou, ja, daar gaat het me nu vooral om.
Ik wil mee.
Maar je moet daarheen, man.
Nee,
ik vind Marseille
pik ik Brein onderweg op.
Precies.
Maar maak je een roadtrip van?
Ja, dan maak ik een roadtrip
van. Ja, supermooi.
Ik heb natuurlijk meerdere roadtrips mogen doen voor FCF. Nee, ik moet zeggen, bij deze moet ik ook niet mee. Want ik kreeg wel laatst, zei een vriend van mij tegen mij van ja, dat Feyenoord, daar moet je dan over praten in de FCF Kikken Daily. Je bent pandliedje. Kijk, de voetballiefhebber in mij en de collega en de... Die zegt van, dit is super fijn voor Feyenoord.
Je wou vriend zeggen, maar dat...
Ja, de semi-vriend in mij. Die vindt dit allemaal heel erg vet. En toch heb je ook, als Ajax ziet, heb je nog een klein beetje in je van... half finale komt nu wel echt ver. Het zijn nu nog een paar potjes die super vet zijn. En als aardsrivalen misgun je dat dan ook een klein beetje.
Nee, maar nog een maandje en dan zijn de laatste 2 Europese prijzen zijn door Feyenoord gewonnen.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Heb je liever dat Feyenoord in 2 wedstrijden dan verliest of de finale dan verliest? Wat heb je dan liever als Ajax van?
Nee, ik denk wel hoe eerder hoe beter eruit.
Nee.
Gewoon als Ajax zit, ik denk dat je dat...
Je hebt toch liever de finale, de pijn is dan groter.
Zit hier in jou hier een verlies van Feyenoord te bespreken?
Voor in Nederland ben ik voor Feyenoord, dus ik ben met jou. Maar gewoon om gewoon puur uit interesse. Ik zou toch liever mijn grote rivaal zien verliezen in de finale. Want dan is de pijn nog iets zuurder. Want
ja, maar ik weet wel wat ik heb... Kijk, weet je, ongeacht dat je die Europa League finale tegen Manchester United verloor als Ajax zijn, je was wel daar.
Ja.
Je was wel daar in Stockholm. Het heeft Ajax wel weer op de kaart gezet. Behalve het dramatische tactische plan van Peter Bos.
Zou niks anders
en
doen.
Hij zou niks anders doen. Ja. En dat is ook de reden dat hij niet opnieuw trainer van Ajax moet worden.
Misschien later meer daarover.
Ja.
Maar over kan verlies gesproken. Hoe deed het jou om PSV te zien verliezen? Met de komende zondag op het programma.
Weet je, gisteren, ik ga heel eerlijk zijn. Ik hoopte gewoon dat beide ploegen doorgingen. PSV, ik zat met je rond te kijken in de kroeg. En... onder het genot van een biertje. En ik merkte, betrapte ons erop dat we oprecht baalden. Dat het heel naïef was, heel jammer. Schmid na de wedstrijd heel erg positief over het spel van PSV. Ja. Nou, vind ik wederom een klein beetje gekker. Ik denk dat PSV'ers steeds blijer zijn dat de wegen gaan scheiden. Ik dacht eerst, dit gaat wel goed komen in een gevuld Philipsstadion. De sfeer zat er goed in. Dat zonnetje dat op het veld stond, dat vind ik altijd heel mooi in het Philipsstadion. Maar het mocht niet zo zijn. En ik vond het... een klein beetje naïef bij die 1-1. Heb ik geen idee wat Ramaljo doet. Nee. Die gaat liggen terwijl er maar één paaslijn was, die terug.
Ik snap dat ook niet helemaal.
Ja, nee, het is zonde, man. Het leek alsof PSV vanaf minuut 60 was het klaar.
Precies, want daarvoor heb je nog wel natuurlijk wat kansen gehad. Wel op basis echt van individuele kwaliteit. Ik bedoel, Mauro die er een keer overheen deed.
Die van Sangaré ook, hè? Ja, dat hij helemaal achter hangt.
Dat is inderdaad.
Ik hoor mijn jeugdtrainer weer roepen, naar voren leunen.
Piano op je rug, ja, dat zijn die van mij altijd. Maar Sangaré... 74ste minuut was het, denk ik, dat hij die kans kreeg. PSV stond nog 1-0 voor en daarna keert het.
Mis, ja.
Maar best wel wat kansen gehad. En dan ik denk dat je... Ik snap de Schmid op basis van dat je het volhoudt tegen Leicester. Want Leicester is wel gewoon een prima ploeg. Maar uiteindelijk moet je het ook wel over de streep kunnen trekken, denk ik. Ook al heeft Leicester wel ook veel kansen gehad. Hè. Zo eerlijk moet je ook zijn.
Maar ik heb een vraagje dan. Waarom... Zou u twee dan graag hebben dat PSV was doorgaan? Is het dan omdat je dan meer Europese punten behaalt?
Ik vind dat mooi, man.
Of gewoon puur voor het Nederlands voetbal?
Ja. Maar niet op basis niet van... Oh goed, dan halen we coëfficiënten, dus dan mogen meer teams. Maar gewoon, ik weet niet. Ik ben daarin wel gewoon een beetje voor Nederlandse ploeg. Ik vind dat gewoon wel vet.
Maar ze mogen gewoon niet winnen?
Oh, voor mij mag PSV prima winnen, maar niet van Feyenoord.
Oké.
Ja, ik was nog niet zo ver. Ik zag ze nog niet in die finale staan eigenlijk. Ik weet het niet hoor. Als PSV in de finale staat, of ik ze dan wil zien winnen. Dat weet ik bij Feyenoord overigens ook niet. Gewoon, ik bedoel, nu krijg je twee super vette wedstrijden tegen Marseille, waar ik ook weer zin in heb om die te gaan zien. En ik weet niet, ik merk dat bij mij naarmate de jaren vorderen dat sentiment begint te keren. Dus de 19-jarige Lars, dus die van een paar jaar geleden, die had geroepen van krijg de tering, hoop dat ze echt alles verliezen in Europa. En dat begint langzaam aan te kenteren. Ja. Maar het is natuurlijk ook een beetje een grijs gebied. Beetje elke dag maar weer kijken hoe de pet staat. Dus vraag hem op matchday nog eens. En dan geef ik antwoord.
Ja. Het is wel interessant. En nu krijg je Leicester tegen Roma. Wat ook echt een hele mooie wedstrijd is. En Feyenoord tegen Marseille. Is er een topfavoriet hier tussen?
Voor mij Roma. Puur omdat Mourinho gekend staat om Europese wedstrijden te winnen. Dus ik denk dat hij tactisch wel zich altijd kan voorbereiden op andere ploegen. Kent Leicester ook inderdaad heel goed van de Premier League. Dus ik denk wel Roma puur omdat je hebt de Mourinho factor, maar als je kijkt puur qua team, ligt het een beetje gelijk. Ik denk Leicester heeft wel de meeste kwaliteit over alle ploegen, maar Brendan Rodgers doet het vaak moeite gehad om toch bepaalde dingen mooi af te sluiten met clubs. Ze hadden met Liverpool gehad, ook met Leicester de afgelopen jaren, dus het is een beetje zoeken voor Leicester zijn. Maar als je Mourinho hebt als coach, moet je toch wel vertrouwen hebben.
Ja, ik voel dat ook wel een beetje. Maar ik heb wel inderdaad van, als ik naar Leicester kijk, van Leicester heeft zoveel kwaliteit. Als je gewoon ook gisteren die goals ziet, je hebt wel op beslissende momenten heb je gewoon spelers die de juiste keuze maken. Die traptechniek van de Madison, die kap volgens mij van Patson Daka, die dat fantastisch doet.
Ja.
Die kwaliteit zie je bij Marseille bij één speler. Bij Payet, denk ik. De rest vind ik echt prima spelers. Maar dat zijn de spelers die op Europees goed niveau acteren. Zoals Guendouzi en zo. Maar dat zijn geen Europese topspelers. Bij Roma heb je daar natuurlijk een paar van die een wedstrijd kunnen beslissen. En Feyenoord, durf ik het niet zo gauw van te zeggen. Maar heb je ook met Sinisterra individuele kwaliteit. Maar Leicester heeft dat het meeste in mijn ogen.
Ja, ik vind wel al die spelers die je net opnoemt en dan vervolgens zeg je Sinisterra, dat vind ik wel een heel groot contrast.
Ja, vind je dat?
Ik vind daar een heel groot verschil tussen zitten.
Ik vind hem echt ontzettend goed.
Want ik vind eigenlijk, als je naar de eindfavorieten kijkt, dan maakt het mij voetballend allemaal niet zoveel uit. Ik kijk veel meer naar wat voor impact zal een overwinning, nou, een eindoverwinning hebben in het toernooi. En ik denk dat dat in de anderhalve finale, Marseille tegen Feyenoord, voor die twee clubs zal het echt enorme impact hebben. En ja, bij Rome en Leicester een stukje minder. Dus ik hoop dat die... Ja, Leicester. Want, nou ja, in Engeland kijken ze toch...
Ja, maar ja, ze zijn wel een aantal jaar geleden kampioen geweest in de Premier League. Mm-hmm. Roma zit een beetje op een droge periode. Dus zij snakken ook wel naar winst uiteindelijk.
En Roma was gisteren volgens mij wel gewoon uitverkocht of bijna uitverkocht huis. Dus dat is, het leeft wel. Maar ik weet niet, het lijkt me gewoon heel erg hard als Marseille of dan Feyenoord.
Ja, maar dan moet je ook afvragen welke fans zijn fanatieker uiteindelijk. Want ik denk dat toch
nou,
wel...
die gaan dat wel even uitvechten.
In Marseille wordt het wel spannend, denk ik hoor.
Ja.
Ik ga er heel graag heen, maar...
Nou, ik denk in beide steden. Ik denk dat Abu Talib er ook geen zin in heeft.
Nee, maar die heeft sowieso nooit zo heel veel zin in voetbal, toch?
Nee, maar het is wel een realistische burgemeester,
zeker,
toch?
Zeker.
Ik bedoel, aankomende zondag ontvangt hij ook weer 17.500 Ajaxiden.
Precies, dat is een heel mooi bruggetje naar de bekerfinale die komende zondag op het programma staat. Dankjewel, Lars. Ajax tegen PSV in de Kuip. En eigenlijk is er vooraf heel veel te doen. Nou, sowieso is er heel veel te doen om Onana.
Zeker.
Maar nu ook in de cryptowereld.
Ja. Ja, NFT's, hè, zeggen ze dan. So Rare is een programma. Ik vergelijk het een beetje met Ultimate Team, FIFA Ultimate Team.
Is bekend in België,
maar dan met echt geld.
Een vriend van mij heeft een aantal maanden geleden aangehaald. En ik ben er nog niet in gestart, maar nu ben ik een beetje spijt aan het krijgen. Ja. Want het is echt wel, zeker in Nederland is het wel meer aan het...
Nederland en België is het op dit moment aan het
stijgen.
Steeds meer mensen gaan het doen.
Officiële deals ook met de competities.
Met de Eredivisie. Ja, waardoor die competitie beschikbaar is in het virtuele landschap. Het is van origine een Frans bedrijf. En inderdaad, twee dagen geleden kwam er een vriend van mij, die zit er best diep in. Die zei van, hey, Daily Blind, Davy Klaassen spelen dit. Dat wist ik al een tijdje. Davy Klaassen kon je altijd al aan zien of hij zichzelf in de basis zette of hij in de basis stond dat weekend.
Maar je kan ook zien of het zijn account is, omdat... Die spelers krijgen net als...
Een uniek kaartje van zichzelf, net als in Ultimate Team. Dan krijgen ze een groen kaartje 99. Hier krijgen ze een kaartje van zichzelf met een handtekeningetje. En ze zijn gewoon geverifieerd, dus er staat een vinkje achter. Mm. Maar het zijn zeker weten Daily Blind, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Per Schuurs. Meer Eredivisie voetballers doen dit. Maar ja, zij handelen onder voor... Ja, zij weten
met
dingen. Met voorkennis. Mm-hmm. Dus nu zag je opeens Daily Blind verkocht Onana... En Davy Klaassen kocht Stekelenburg. Blind was ook op Stekelenburgjes aan het...
Dan weet je hoe laat het is.
Aan het bieden. Ja, dan weet je hoe laat het is. Kenneth Taylor deed het. En ik ging dat twitteren. Nou ja, inmiddels is het opgepakt. Hè. VI Vandaag heeft erover bericht. BNR is op de proppen gekomen met een bericht. Nee, dat zeg ik niet. Want er was eerst een andere account. Die had, maar hij had pas één like. En nou ja,
niet alles draait allemaal likes.
Hoezo? Jawel. Mijn wereld draait op likes, hoor. Ja, zo eng ben ik dan ook wel weer. Ja, okay. Toch? Nee, maar zonder gein. Je mag je wel afvragen of dit heel handig is, dat spelers met voorkennis handen. Want je moet het een beetje vergelijken met de aandelenbeurs. Hè? Daar wordt ook altijd gezegd van ja, je mag niet met voorkennis handelen. Maar dat gebeurt natuurlijk superveel. Nu gisteren zag ik ook dat de screenshots van mijn tweets dan in zo'n Discord rondgingen van mensen die So Rare heel fanatiek spelen. Die kreeg ik doorgestuurd van die vriend. En dan zijn ze er toch niet blij mee dat nu allemaal weer open en bloot komt. Ik ben benieuwd hoe de Eredivisie en de KNVB hierop gaan handelen. Precies. Ze kunnen er nog niks aan doen, hè?
Nee, waar een beetje volgens mij het twijfelgeval is van, er is natuurlijk een hele duidelijke regel qua gokken. Ja. Je mag niet inzetten op... het verloop van een wedstrijd op de uitslag of gebeurtenissen in een wedstrijd van een competitie waaraan jij deelneemt. Mm. Dus bijvoorbeeld een speler uit de Eredivisie zou wel op de Premier League of zo mogen inzetten, maar niet op de Eredivisie. Volgens mij ook niet op de keukenkampioendivisie. En waar nu een beetje de crux zit, is volgens mij of dit kan gezien worden als gokken. Namelijk een aandeel of in ieder geval zo'n kaartje van gok je daarop, dat is het gokken dat die gaat stijgen? Of is het gewoon traden.
Ja.
En daar zit het nu een beetje van. Als het gokken is, dan kunnen spelers uiteindelijk bestraft worden. Maar ja, Dat is het altijd. Er worden regels opgesteld. Alleen de technologie gaat veel sneller.
Je loopt er altijd achteraan. En volgens mij is het ook nog zo. Maar mensen, mocht je dit luisteren en denken... Wat brabbelt die allemaal? Reageer vooral op YouTube in de comments. Mm. Maar volgens mij zit het er ook nog in... dat je euro's inwisselt voor Ethereum in dit geval. En dat de Nederlandse wet het nog niet toelaat om daarop te handelen.
Nee.
Dus alleen op euro's mag er gehandeld worden. Dus de wet loopt inderdaad gewoon achter. Nou ja, die spelers handelen erop. Daar kan je van alles van vinden. Maar voor mij was het heel relaxed. Want dat is het nieuws wat ik wilde brengen. Onana gaat niet spelen, maar Stekelenburg keept.
Ja.
En dan zeggen heel veel mensen van... chill, geen Onana meer. Gore teringrat, eindelijk van hem af. En ja, hij laat Ajax verschrikkelijk hard in de steek. En zijn teamgenoten. En ik denk dat daarom de keuze wordt gemaakt. Maar het is niet dat ik rustiger in de Kuip zit zondag, hoor. Nee. Met een 39-jarige Stekelenburg die net hersteld is van een blessure.
Niet voor niets gepasseerd. Of in ieder geval, hij raakt geblesseerd natuurlijk. Maar Pasveer deed het natuurlijk uitstekend.
Ja.
Had daar sowieso boven gestaan. Hoe kijk jij ernaar, Brian?
Ja, ik ben niet helemaal op de hoogte van een Onana-situatie. Ik heb enkel een interviewclipje gezien. Ja. Waarin hij zei van, ik luister alleen maar naar de kritiek van de coach.
Ja.
Waar ik wel een beetje achter stond. Uiteindelijk, ik denk dat dat het belangrijkste is of het voornaamste is dat hij... die negatieve reacties kan filteren. Maar ik heb de rest niet zo goed gevolgd. Dus als je me heel kort kan inlichten.
28 blunders in 4 weken ongeveer. Nee, maar gewoon het lijkt erop dat hij... Kijk, hij heeft natuurlijk die dopingfout gemaakt. Of tenminste, hij heeft een pilletje genomen. We hebben een aantal maanden geschorst geweest. Hij is teruggekomen, zou eigenlijk niet meer keepen. Want hij wilde zijn contract niet meer verlengen.
Ja.
En toen moest hij door omstandigheden toch weer spelen. Maar heel erg laks.
Ja.
Niet het publiek bedanken. Ja. Je zag irritatie bij Davy Klaas en Daley Blind afgelopen weekend. Die stonden te wachten dat ze publiek konden bedanken. En dan komt hij aanschokken.
Ja.
Het lijkt alsof hij scheidt aan alles en iedereen.
Omdat hij vertrekt naar Inter dan.
Ja, omdat het hem gewoon niet meer boeit.
Ja, en dat vind ik wel... maar dan vind ik het wel een beetje te laat als coach om hem nu pas aan opzij te schuiven. Zeker voor een betere
groep. Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Van, komt het doordat de supportsgroeperingen zich hebben uitgesproken?
De harde kern van Ajax heeft inderdaad ook een bericht gestuurd aan de directie. Van, wij willen Onana nooit meer in een Ajax-shirt zien. Heel eerlijk, ik denk niet dat de druk van buitenaf van de harde kern van Ajax hier invloed op heeft. Of misschien een klein beetje, maar niet echt. Ik denk vooral dat het vanuit het team komt. Dus dat... De sterke ouders in het team, Klaassen, Blind, Tadic, dat die ook echt helemaal zat zijn.
Ja. Ja.
En overigens hebben we een ding natuurlijk richting de bekerfinale. Van, ik neem aan dat hij nu ook niet meer op de bank zit. Want stel Stekelenburg gaat geblesseerd en je brengt hem in. Ja, als je hem nu nog inbrengt, dan schiet hij ze gewoon zelf in eigen goal. Nu is het wel echt, echt klaar.
Maar ik vind het riskant wel. Voor een finale nog zo gaan wisselen.
Het is heel riskant, maar ik denk dat elke Ajax-supporter... Niemand gaat zeggen als Stekelenburg 2 blunders maakt van... Och, had Onana maar gekiept.
Nee, dat is waar.
Hij wordt echt uitgekotst.
Ja? Ja.
En het was mijn favoriete Ajax-site. Ja, het was echt een legend. Maar die man heeft het totaal verkloot. Kon hij gisteravond ook nog met een Insta-story.
Ja.
Hij zat een beetje pasta te eten en hij zat een beetje uit te lokken. Hij zat te zwaaien naar de fans en dat alles goed met hem ging. Nou, ik weet niet, provocerend. Het is een beetje een vervelend...
Dat is jammer.
Ja, heel jammer.
Ja, absoluut. Wel interessante confrontaties geweest dit seizoen, hè? Johan Cruijffschaal, 4-0 voor PSV. Ajax, niet afgedroogd, dat mag je eigenlijk niet zeggen, want dat was niet zo.
Ajax begon toen best goed, hè? De eerste half uur was Ajax zeker beter. PSV verder in de voorbereiding destijds.
Knap van PSV. En in de Eredivisie was het een afgetekende 5-0 en een 2-1 voor Ajax, die wel weer veel spannender was. Hoe liggen de verhoudingen, denk je?
Ja, nou ja, het is een understatement om te zeggen dat Ajax er niet heel lekker in zit de afgelopen weken. Veel moeizame overwinningen, laatste minuten. Ook
PSV
gewoon,
wel wat beter.
PSV zit er wat beter in. Ajax heeft wat blessure gevallen met Anthony die ontbreekt. Weinig diepgang. De bank van Ajax, nou ja, het blijkt dat de selectie helemaal niet zo breed is als vooraf gedacht. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij zal wel weer met Berghuis op rechts gaan spelen. Ik denk Klaassen gewoon op 10. Ja, ik hoop stiekem nog een klein beetje op Kenneth Taylor, die we 2 weken geleden spraken, omdat hij toch tegen Sparta een bepaald soort creativiteit bracht, wat echt wel ontbeert op het Ajax middenveld op dit moment. Ja, ik maak me een klein beetje zorgen, om heel eerlijk te zijn.
Snap ik.
Richting de bekerfinale. Al is het wel lekker dat PSV gisteren een knauw heeft gekregen wat dat betreft, dat ze uitgeschakeld zijn. Ik had het liefst nog een verlengingetje gezien daar in Eindhoven. Ja, ik praat met 2 petten, jongens. Dan moet de luisteraar op de heen prikken. Aan de ene kant de supporter. Aan de andere kant nou ja, iemand die iets zinnigs probeert uit te kramen, ja, maar vaak niet lukt.
Voorspelling?
Ja, 0-3 Ajax.
Ik denk dat Ajax wel wint. Puur omdat ik het gevoel heb dit jaar bij Ajax dat ze wel opstaan in die grote wedstrijden. Dus wanneer het echt wel moet tegen de toppers. Ja. En ook vaak in de Champions League.
Dus okay, dat bij Fika ook niet.
Ja, oké, dan niet. Maar ik heb wel gezien in de groepsfase dat je bij de grote wedstrijden, dus waar het niveau iets hoger ligt, dat zij dan wel mee kunnen gaan. Ja. Ik heb het gevoel de laatste weken bij Ajax dat ze een beetje meer in cruise control zijn. Om ze weten van ja, als we echt op niveau zijn, dan spelen we iedereen weg in de Eredivisie. Maar dat daar vandaar ook die laksheid er een beetje erin komt. Maar ik denk dus wel een overwinning voor Ajax. Om jou gelukkig te maken, ga ik ook een 3-0 zien.
Wat zeg jij, broers?
Ik denk een hele doelpuntrijke wedstrijd. Ik denk echt 5 goals. En ik denk dat allebei teams scoren, ik denk 3-2 voor Ajax. Ik denk net aan. Ik verwacht geen grote overwinning. Ik denk echt een hele spannende wedstrijd. Veel goals, open wedstrijd. Wordt een hele mooie.
Dit is wel precies de finale die je wil. Eerste paasdag.
Voor iedereen.
PSV toch? Ajax, de nummer 1 tegen de nummer 2. In de Kuip, zonnetje erop.
Nou ik ben graag een goed nieuwsbrenger met Pasen.
Ja.
We moeten
Broes de Pasas.
We moeten het over jouw clubje hebben, Bray. Want de eerste lekken zijn er al. De eerste verslagen over Ten Hag. De eerste dingen die hij heeft gezegd in de gesprekken. Ja. Schijnen te gaan over een van de grootste spelers ter wereld. Alle tijden, Cristiano Ronaldo. Ja. Hij schijnt niet in de plannen voor te komen van Ten Hag. En dan, tweet, Suarez Duarte 20... Ten Hag oud. Wat gaat er in het kopje om?
Het zijn twee dingen. Uiteindelijk is het wel begrijpelijk dat je Ronaldo opzij wilt zetten. Uiteindelijk hoe dat Ten Hag speelt met Ajax, hoe je heel veel bewegelijkheid van voor, je wilt drukken. Dat brengt Ronaldo op dit moment niet. Maar dan stel ik ook de vraag van, ja, deze man is in zo'n topvorm. Kan je hem niet overtuigen om toch wel in jouw principes mee te gaan? En dan keek ik ook een interview van Mourinho, want daar komt ook een documentaire van op Netflix, waarin hij zei van ja, maar als grote coach moet je grote spelers kunnen coachen. Mm-hmm. Dus dan stel ik me heel veel vragen, want uiteindelijk, Ten Hag zit bij Ajax, de grootste club in Nederland. Nu ga je naar Manchester United, een van de top 3 of top 5 ploegen in de hele wereld. Dat is een andere druk, sterspelers. En dan denk ik dat hij het zich makkelijker maakt om Ronaldo opzij te schuiven, want er gaan beslissingen moeten zijn. Dat bijvoorbeeld Rangnick dit jaar heeft gedaan om Ronaldo een bepaalde wedstrijd tegen City was hij ineens geblesseerd. Mm-hmm. Terwijl iedereen wist van, hij was gewoon topfit, maar werd gewoon gepasseerd.
Ja.
Ik denk dat hij daar een beetje al uit voorzorg al communiceert van Ronaldo opzij, want ik hoef geen problemen moesten dan een bepaalde beslissingen zijn. Maar uiteindelijk, jarenlang was het probleem bij United van, we hebben geen doelpuntenmaker, nu hebben we er één en dan willen we hem opzij schuiven voor een ander profiel weer.
Het is dubbel, hè? Van jij zegt van hij maakt het makkelijk. En ik snap zeker wat je daarmee bedoelt. Van Ten Hag heeft natuurlijk een bepaalde stijl. Ook als je kijkt naar de spitsen die hij heeft gehad, heeft hij daar wel een ander voorkeur dan hoe Ronaldo zich als centrumspits manifesteert. Ja. Aan de andere kant maakt het zich ook moeilijk natuurlijk. Want je spreekt je wel uit tegen een clubicoon. Tegen iemand die heel groot is. Tegen, wat ik net al zei, een van de beste spelers ter wereld alle tijden. Het is een statement waarvan ik aan de ene kant denk van, goed, je bent overtuigd van wat je wil. Jij denkt dat het niet met Ronaldo kan. Dan moet zelfs Ronaldo wijken. Voor de frisheid binnen United zou dat best wel eens kunnen werken. Aan de andere kant ben ik het eens met wat je zegt. Van, zou je als Ten Hag ook niet moeten denken van, hey, ik ben wel degene die gewoon Ronaldo aan de praat krijgt. Op de beste manier mogelijk voor United. En dan heb je gewoon nog steeds een wereldspit.
Ja, inderdaad.
Dus maar ik vind dat dubbel. Ik snap beide facetten. Ik kan niet echt een kant kiezen daarin.
Maar ik begrijp het wel. Uiteindelijk moet ook realistisch zijn. Deze man wordt volgend jaar 38. Zit een beetje aan het einde van zijn carrière toe. Is niet meer zo beslissend dit jaar als we dachten als fans. En uiteindelijk, we hebben 3 jaar lang met coaches zitten roteren. Vaak niet gegeven wat zij willen. Ik denk dat het nu wel tijd is als club van oké, je kiest voor Ten Hag een duidelijke speelstijl. Yeah. En dan moet je hem alles geven. En dan moet je hem waarschijnlijk dan een Ronaldo opzij schuiven. Alleen voor mij, Ronaldo-fan, United-fan, dat is mijn...
Geen optie.
Ja,
het
doet heel veel pijn. Ja. Maar uiteindelijk, als het moet, dan moet het soms gebeuren.
Het is ook een klein beetje eten of gegeten worden, toch? Als je binnenkomt bij Manchester United en je zegt niks. Hij moet zijn eigen zin door gaan drijven.
Dat
is de enige manier dat hij kan slagen. En of dat met of zonder Ronaldo is, moet hij zelf gaan bepalen. Maar we praten hier alsof dit allemaal waarheid is. Alsof hij dit heeft gezegd. Het kan ook gewoon Engelse tabloids zijn.
Ja. Zeker Sky Sports brengt het.
Ja. Nou ja, maar Ten Hag heeft altijd, dat stoort me wel in dit hele geheel. Hij zegt altijd, dat spelers niet met transfers bezig mogen zijn en nog niet gedurende het seizoen bezig mogen zijn met wat ze volgend jaar gaan doen. En meneer Ten Hag is nu alleen maar bezig met...
Ja, maar
met
dat is bullshit toch?
Ronaldo, wat?
Dat is toch, ja, maar dat is toch bullshit? Hij heeft toch gesprekken met Manchester United... Dit is 100% gelekt uit gesprekken die hij met technische mensen bij Manchester United heeft.
Maar dan is hij toch bezig met zijn eigen transfer voor volgend seizoen?
Dat is toch... Maar ja, komt toch in gesprek?
Voorbereiding nodig uiteindelijk, ja.
Want nu je moet toch gesprekken hebben.
Nu ook in het WK-jaar. Ja,
is ook zo. Tuurlijk is dat zo. Ik snap ook wel dat
je lijkt Max Huiberts wel. Voor je het weet, moet hij nu al weg, Ten Hag? Omdat
nee, natuurlijk niet. We gaan het gewoon gezellig met z'n allen afmaken. Ja.
Nee, maar het is toch logisch dat hij gesprekken heeft.
Ah, ik vind dit echt walgelijk dat vergeleken wordt met Max Huiberts.
Ja, nou ja, je doet hetzelfde.
Ja. Nou, ik ga wel verder huilen. Ja. Ga maar naar het volgende onderwerp.
Nee. Nog één vraag. Van, als Ronaldo weggaat, om wie gaat Ten Hag het spel bouwen? Of wordt het een geheel?
Ja, ik heb toch wel een geheel sowieso, denk ik. Maar als je dan kijkt naar wie gaat er dan in die nummer 9 positie komen, ja, dan gaat het waarschijnlijk zijn, denk ik, een Martial. Ik denk dat hij wel een beetje past in de stijl van willen voetballen, een beweerlijke spits. En dan kan hij ook wel weer gaan draaien met drie aanvallers die in dezelfde rol kunnen spelen. Of twee dan toch, Rashford en Martial. Maar daar zit dan ook wel heel veel twijfels over bij Rashford, of dat hij al niet gaat blijven. Maar ja, als we kijken binnen de club is het een Martial. Als we kijken buiten de club en we gaan eigenlijk geld weer neerleggen, dan is het voor mij wel een Harry Kane, puur omdat hij een beetje het beide kan doen. Maar hangt er vanaf ook wat budget is volgend jaar, want ik heb gelezen als we geen Champions League halen, dat ons budget wordt verlaagd naar een aantal miljoenen. En dan kan je geen Harry Kane.
Dat is niet genoeg voor Harry Kane.
Nee, is niet genoeg.
Kan lastig worden. Het wordt interessant. Nog even een paar kleine dingetjes uit het buitenland. We hebben ons natuurlijk een beetje gericht op België. Alfred Schreuder wordt af en toe tussen neus en lippen genoemd als opvolger van Ten Hag. Hoe is de indruk van hem bij Brugge?
Had een initieel moeilijke periode. Wou een andere opstelling weer brengen. Begon met een 3-5-2, 3-4-3. Wat wel vaak werd gebruikt bij Brugge onder Clement. Maar het was een beetje zoeken. Maar ik heb het gevoel dat hij de laatste weken wel zijn elftal heeft gevonden. Heeft ook terug weer Noah Lang in de selectie kunnen toepassen eigenlijk. Gebruikt ook een spits die in het begin van het seizoen niet zoveel werd gebruikt. Doet het goed. Nu is het Champions Playoff. Waar dat zij dan dus virtueel ook 2 of 3 punten achter kunnen staan bij Union.
Ja.
Dus ja, voor hun is het nu een moeilijke periode, maar ik denk wel dat zij uiteindelijk als kampioen eruit kunnen komen. Dus als hij op een half jaar Brugge, dat toch wel een lang stuk tweede staat, toch wel kampioen kan maken. Is interessant, maar ik zou dat wel raar vinden, moest hij nu al vertrekken bij Club Brugge, om dan weer bij de onzekerheid bij Ajax te zitten.
Ja, ik weet niet, ik zie het ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren, omdat hij pas zo'n korte periode bij Brugge zit. Volgens mij een hele mooie club, waar die nog lang niet klaar is. Ik weet niet, de geruchten zijn ook nog niet dusdanig hardnekkig. Ik denk dat ze eerder door hadden gebouwd of door hadden gepakt als het echt Alfred Schreuder zou worden.
Ja, misschien wel. Wie denk je? Er worden wel Nederlandse namen komen af en toe voorbij. En dan is het eigenlijk Jonk. Ja, Slot wordt natuurlijk 100.000 keer genoemd.
Ja. Ik zeg dus... kijk, weet je, ik als supporter heb altijd dat ik een project, een verhaal wil waar je in wil geloven, waar je een bepaald gevoel bij hebt of zo. En dat heb ik wel bij Wim Jonk. En dan zeg ik niet dat dat gaat slagen of dat dat gaat lukken, maar dat project zou gewoon super interessant zijn en zijn verhaal is altijd goed.
Dus
als de namen... Ik wil een Nederlandse trainer. Ja.
Hoezo wil je dat?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dat als supporter het fijnst vind of zo. Puur gevoel, ja. Maar ik snap dat je als je niet voor Ajax bent, dat je zegt van ja, maar Bielsa zou toch schitterend zijn. Mm-hmm. Ja, voor een buitenstaander is dat waarschijnlijk zo. Voor mij is dat niet echt. Ik zou dat helemaal niet vet vinden.
Nee, respecteer ik.
Ja, ik respecteer dat niet.
Nee. Maar je hebt voor sowieso deze hele daily heb je weinig respect voor mij. Ja, we moeten nog de hele dag met elkaar, hè?
Ja, ik ben het gewoon ook niet met je eens. Maar nee,
dat is wel leuk.
We hebben
een week dat we niet op dezelfde golflengte zitten.
Nodig een beetje.
Klopt. Verder vind ik je wel
gelukkig zit jij in het midden om
te delen. Leuke plek wel.
Ja, een mooie plek. En nog even een dingetje uit België. Joshua Zirkzee staat bij ons natuurlijk altijd een beetje in de aandacht, omdat we eigenlijk... Ja, hij is altijd toptalent geweest van Bayern München. Eigenlijk nog steeds. In Jong Oranje... Zie je af en toe zijn klasse en dan denk je van jeetje, wat ben je goed. En af en toe
laatste
denk je
interlandperiode was weinig.
Ja, was het heel weinig. Dan is het hakjes dit en hakjes dat. En dan ziet het er ook heel nonchalant uit. Een verwijt wat hij vaker heeft gekregen. Hoe zie jij hem?
Bij Anderlecht een goed seizoen gedraaid. Gezien de omstandigheden. Ook heel veel geroteerd met spitsen. Met Kwame en Raman die er veel tussen kwam. Maar ik heb ongeveer hetzelfde gevoel gehad met Zirkzee, want ik heb niet zijn hele verhaal gevolgd, maar ik weet wel... ik heb gehoord dat de jongen heel gemotiveerd is en dat hij ook op termijn terug moet komen bij München en echt wel die nummer 1 spits zult zijn. En nu dat Lewandowski vertrekt, zou het misschien mogelijk kunnen zijn, dat weten we niet. Maar ik heb heel veel wedstrijden gezien van Zirkzee, waarvan hij een goede wedstrijd speelt, maar dan die killerinstinct is er niet. Of je wint een wedstrijd 3-1 en je kan een 4-1 maken, maar je hoeft hem stiften, pas van normaal af te werken. En dan vind ik het jammer, want als spits moet je gewoon zeggen van oké, 4-1, 5-1, 6-1, ik maak de 7e of de 8e, want ja, uiteindelijk een spits leeft op
een statistieken. Een spits wil gewoon statistieken.
Ja, sowieso. Ja. En dan vind ik het een beetje jammer van Zirkzee, maar als je zegt puur hoe hij het spel kan linken, is het een leuke speler om te hebben natuurlijk. Ja.
Je hebt dat clipje dat vorige week rondging op Twitter van de Company die woest wordt op Zirkzee in de kleedkamer uit die documentaire over Anderlecht. Mouf heet
het. Ja, Mouf.
Ja. Mouf. Ja. En schitterend clipje, sowieso Company die daar in de kleedkamer staat. Maar daar verwijt hij hem ook dat stukje nonchalance wat schetst.
Het is de laatste keer dat ik iets ga zeggen over je attitude, zegt hij volgens mij.
Ja, ja. Ja, waarschijnlijk heeft hij daarna nog 5-6 keer er wat over gezegd. Maar ja, dat moet je als trainer ook doen.
Maar dat hoor je dus heel vaak van dat hij dus niet per se zo is, ook qua hoe hij traint.
Dus het drive is heel goed, maar het zit gewoon ingebakken in zijn spel. Ja. Misschien. Ja. En persoonlijkheid.
Maar dat is ook wel iets dat moet je een beetje in oppassen. Want als je dan dat uit zijn spel haalt, ja, dan zie je misschien een andere Zirkzee. En dan zijn misschien niet de Zirkzee dat we allemaal graag zien. Dus uiteindelijk is het alle twee. Maar ik denk dat je zelf als speler moet gaan beslissen van oké, je mag dat allemaal in je spel doen. Als het lukt, is het allemaal leuk. Maar het zakelijke van in een spits zijn, is nog steeds jong, moet je wel nu gaan brengen in je spel.
Ja, jij zegt hij wil Lewandowski opvolgen. Ja, als Lewandowski één ding heeft, is het dat killer instinct. Ja, het zakelijk.
Dat kan je wel zeggen, ja. Hey, er is iets unieks in Nederland. En dat is dat de komende 3 eredivisiewedstrijden allemaal gespeeld worden door Sparta.
Dat is echt bizar.
Sparta speelt een inhaalwedstrijd morgen tegen Fortuna Sittard. Die ging toen niet door de storm. Dan spelen ze dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Vitesse. Dat gaat om 5 minuten.
Serieus?
Ja, die wedstrijd is in de 91ste minuut gestaakt, terwijl de 6 minuten blessuretijd
waren. Wat was de score?
1-0 voor Sparta.
Oeh, oké.
Bij Vitesse. Okay, dus dat nog die reis voor 5 minuten af naar Arnhem. En als laatste vrijdag alweer tegen Twente. Kijk jij ook het meest uit naar die 5 minuten?
100%. Ik ben echt super benieuwd hoe ze dat gaan invullen.
Ja, ik ben ook... wat denk jij? In de Core Podcast hebben ze het ook besproken. Bart Vriend speelt daar natuurlijk in. Die speelt bij Sparta. Zei ze ook van, wat moet je nou doen? Ga je volle bak verdedigen? Ga je als Sparta dan, hè? Of ga je er rekening mee houden dat Vitesse heel veel gaat aanvallen en zet je gewoon 3 snelle aanvallers erin, zodat je misschien nog kan profiteren?
Ja. Maar je moet het sowieso eindigen met de spelers die op het veld waren.
Zoveel mogelijk.
Tenzij er bijvoorbeeld blessures zijn, dus je kan hier en daar wel een klein beetje sjoemelen.
Als iemand een klein verrekkingje heeft.
Ja, dan zeg je gewoon, hij is geblesseerd, dus hij doet niet mee, dus ik mag die erin zetten.
Hoe lang geleden was deze wedstrijd?
Echt wel 2 weken.
3 weken geleden?
3 weken pas?
Zoiets.
Ik denk dat je in zo'n wedstrijd de laatste 5 minuten een laag blok speelt. Want dan is iedereen nog fris en dan lukt het wel. Ik denk als je een laag blok speelt naar het einde van de wedstrijd toe, fysiek dan echt wel, dat je dan foutjes kan maken omdat je vermoeid bent. Je gaat niet op tijd terugzakken of je wil springen. En die kleine details. Ja. Maar de laatste 5 minuten aanval en dan tegen een frisse ploeg doelpunten tegen krijgen is toch gevaarlijk. Dus ik denk gewoon laag blokje à la Mourinho en hopen... Ja, dat je die 25.
Ja, maar aan de andere kant, die bal wordt pas gevaarlijk op het moment dat je op de helft van de tegenstander bent.
Ja.
Dus ja, je bent fit. Het is echt een hele andere dynamiek. Want inderdaad, in de wedstrijd origine kwam Sparta volgens mij vrij vroeg op voorsprong. En vanaf dat moment waren ze verdedigend aan het voetballen. Ze waren echt aan het tegenhouden. Vitesse was aan pressen. Vitesse is natuurlijk ook een stuk beter. Maar ik vind het best link om te zeggen van geef de bal maar aan Vitesse en zij mogen 6 minuten die bal gaan inpompen.
Ik denk dat de training is van deze week bij Sparta is gewoon van boys, jullie zijn met 8, je speelt tegen 11 spelers en jullie moeten 5 minuten lang gewoon verdedigen. Ja. En als het dan lukt dan,
van de week, waar hadden we het erover?
En dat is het interessante. Ze spelen eerst nog tegen Fortuna Sittard, rechtstreekse confrontatie. Daarin zullen zij weer iets meer het spel moeten maken. Ja. Dus dit is echt een heel moeilijk.
En Sparta kan over een week natuurlijk echt in de penarie zitten of bijna veilig zijn. Zeker. Het is echt een cruciale week voor de club. Maar ja, die dinsdag, daar heb ik echt heel veel zin in.
Ja, ik ook. En we hebben dus iets leuks.
Maar ik heb wacht. Dit
oh,
wil
sorry,
ik nog
sorry.
Ja, mijn vriendin is dus jarig die dag. En normaal, als nou, er dan een leuke wedstrijd is, dan kan je niet kijken. Maar nu kan je gewoon zeggen, ja schat, ik moet even een grote boodschap doen. Vijf minuutjes zit je op je tv met die mobiele telefoon. Dat is natuurlijk heerlijk.
Ja,
Larsje gaat gewoon kijken.
Dan zorg je toch gewoon dat je net een fles wijn te weinig hebt gehaald. Dat je zegt, ja, ik moet nog even snel
naar de appie. Supermarkt.
Even naar de appie. Lijkt me een hele goede.
Ja, dat is
een
plan.
Ja, ik heb heel veel ervaring. We hebben iets leuks bedacht. Hashtag de drie van Sparta. Laat even op onze socials weten hoeveel punten jij denkt dat Sparta gaat halen uit deze drie wedstrijden. Hoeveel doelpunten ze gaan maken. En in hoeveel van de drie wedstrijden Bart Vriend zijn kettingje om heeft. En de winnaar die dat precies goed heeft verspeld. Dus het aantal gemaakte goals van Sparta. Het aantal punten dat ze halen. Die wint een prachtig Sparta shirt. Dus doe vooral mee op de socials. Gebruik de hashtag de drie van Sparta.
Sparta en, shirt ook nog gesigneerd door Vriend?
Ja, en door ons.
Oh,
ja. Echt heel dat shirt is volgevallen. Nee, maar dat kunnen we regelen. Ja. De drie van Sparta.
Gaan wij nog voorspellen dat? Of?
Ja, nou laten we tegen Fortuna. Laten we tegen Fortuna voorspellen. Gaat Sparta winnen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk 2-0. Vriends, geen kettingje om.
Geen kettingje om.
Geen kettingje.
2-1, wel een ketting. Ik heb geen idee wat het is, maar wel een ketting. 2-1.
Hij kan hem goed hebben, dat kettingje hoor. Ik denk 1-1 tegen Fortuna. Geen kettingje. Dan tegen Vitesse denk ik dat ze winnen. Ja. En Twente is verlies.
Verliespartij, denk ik.
Ja, ik dacht dus heel lang dat ze tegen AZ speelden volgende week vrijdag. Maar Twente kunnen ze pakken, denk ik.
Ja, het wordt leuk. Dat was hem alweer, jongens.
Ga je nog wat doen dit weekend?
De FC Afkikken Daily. Voetbal kijken, denk ik.
Yes.
Ik kreeg net weer een uitstekende aanrader van Brian.
Liverpool
City.
Liverpool City, inderdaad.
Dat wordt wel wat. Zelf voetballen.
Ja.
Ik heb een verjaardag zondag. Alleen maar leuke dingen.
Ga je nog naar het theater? Met
vanavond
leuke
ga ik
man?
Met jou naar het theater.
Oh, ja.
Naar Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Heel veel zin in. En jullie?
Ja, begin jij maar.
En ik heb nog een opening van een restaurantje.
Zelf? Gefeliciteerd?
Nee, ik kan niet koken, maar ik ga daar lekker eten. En zondag ga ik naar de bekerfinale. Met Frank, Kariel, Bart Obbing.
Leuk.
Mensen achter de schermen. Maar desalniettemin zeer gewaardeerd.
Mooi.
Is dat?
Ja.
Ik heb morgen hebben wij, is er een wedstrijd, de Legends Game tussen Olivier de Schacht en David de Fouw, waar dat dan heel veel toppers gaan komen. Bart Boussoufa komt terug ook, om deze wedstrijd te spelen. Een beetje een
David de Fouw kennen we goed uit Nederland.
Inderdaad, het is een testimonial dat wordt gespeeld. Wij zijn daar aanwezig als pers, dus we gaan daar spelers
leuk
proberen interviewen. Zondag zijn er een aantal wedstrijden dat ik nu niet kan freestylen. We gaan wel in de avond Benfica tegen Sporting kijken.
Oh, okay.
Wat leuk is het is. En op maandag ga ik ook de Buisse bekerfinale kijken. Anderlecht tegen KA Gent. En dat is het zo'n beetje. Ik wist niet dat maandag paasmaandag was, by the way. Dus ik dacht dat ik moest gaan werken.
Extra dagje.
Ja, ik dacht dat ik moest gaan werken. Ik was al mentaal heel down. Maar nu weet ik van oké, ik kan voetbal gaan kijken
goed
op maandag.
Goed
als de mensen, de luisteraars, minstens half zo'n leuk weekend hebben als wij, dan gaat het wel goed
dan
komen.
Dan komt het wel goed, denk ik. En die wensen we jullie ook absoluut toe. De kijkers, de luisteraars. Bedankt. Fijn weekend. Geniet ervan. En kijk heel veel voetbal. Later.